Voor de mensen thuis, welkom dat we hier met duizenden aanwezig zijn. Ja. Er zijn verschillende, denk ik, bij opwekking of misschien op de camping, bij familie of wat dan ook. Maar fijn dat jullie hier wel zijn, dat we hier met z'n allen bij elkaar zijn. Om ook aan Pinksteren te denken. En ik pak even mijn computer. We hebben, zoals gebruikelijk, ook weer een Mentimeter. Extra belangrijk, want Pinksteren gaat natuurlijk ook over samen met elkaar. Dus ik wou deze preek ook echt wel met elkaar doen. Dat we met z'n allen meedoen en nadenken over de betekenis van Pinksteren. Dus we kunnen, als je dat wil, met de Mentimeter inloggen. Ik maak de QR-code even wat groter. Dan kun je hem scannen. Als je op je telefoon mee wilt doen, dan kan dat dus. Ook mensen thuis kunnen dat ook doen. Ik zie dat de mensen al langzaam binnen druppelen. Ja, Pinksteren is, zoals gezegd, een uitstorting van de Heilige Geest, waarbij allemaal individuen, mensen die losstaan van elkaar, aaneengesmeed zijn tot één lichaam, bij elkaar horen. En voordat ik naar de toepassingen ga en dat we met z'n allen ook daarover nadenken, heb ik eerst wat vragen bedacht over Pinksteren. En eigenlijk een soort quiz, dat wou ik met jullie doornemen. Dan kun je ook een beetje voor jezelf kijken hoeveel je af weet van Pinksteren. De code blijft wel op het volgende scherm staan, maar dan kunnen we in ieder geval naar de eerste vraag toe. Dan mag je zeggen of dit waar of niet waar is. En wat je tegelijkertijd op het scherm ziet, en ook op je telefoon, is een plaatje. En dat gaat een bepaald verhaal vertellen straks. En de bedoeling is dan dat we straks ook nadenken welke geestelijke betekenis dat kan hebben. De antwoorden komen ook alweer binnen. Ik geloof dat veel mensen zeggen niet waar. En als we even naar het antwoord kijken, is het inderdaad niet waar. Want met Pinksteren denken we natuurlijk aan de uitstorting van de Heilige Geest. En met Pasen denken we aan de opstanding van Jezus. De meesten hebben dat wel goed. We gaan naar de volgende vraag. Pinksteren is een Nederlandse feestdag. Het wordt in andere landen niet gevierd. Klopt dat of klopt dat niet? Nou, ik zie ook hier weer dat de meeste mensen zeggen dat is niet waar. En dat is waar. Want ook in andere landen wordt Pinksteren wel gevierd. Dan gaan we nog een vraag verder. Kort voor Pinksteren ging Jezus terug naar de hemel. Daarom stuurde God de Heilige Geest als helper voor de mensen. En de meeste mensen zeggen hier dat het waar is. En ja, dat is ook waar. Oh, het gaat even te snel. Moet ik even natuurlijk zeggen wat het goede antwoord is. Dat is inderdaad waar. En dan gaan we. Tijdens Pinksteren verschenen er vlammen boven de hoofden van de vrienden van Jezus. Klopt dat of klopt dat niet? Nou, de meeste mensen zeggen ook hier dat dat waar is. En dat klopt, het is waar. En de vrienden van Jezus sloegen wartaal uit na de komst van de Heilige Geest. Is dat waar of is dat niet waar? De meeste mensen zeggen dat dat niet waar is, maar sommigen zeggen toch dat het waar is. En ze gingen natuurlijk in andere tongen spreken. Maar die andere tongen waren geen wartaal. Dat dachten sommigen wel, maar het was echt een taal die gesproken werd. Na de toespraak van Petrus gingen duizenden mensen in Jezus geloven. Is dat waar of niet waar? Nou, massaal gaan we voor waar. En ook hier kunnen we stellen dat dat klopt. Pinksteren is de verjaardag van de kerk. Is dat waar of niet waar? Er wordt wel even geknikt links van me. Ja, het is natuurlijk inderdaad wel de verjaardag van de kerk. De meningen zijn hier verdeeld. Maar ja, met de uitstorting van de Heilige Geest is de gemeente begonnen. De kerk van Jezus Christus. En we mogen dus stellen dat dat dan wel het verjaardagsfeest is. En dan krijgen we de laatste vraag. De Heilige Geest is er voor iedereen die daarvoor open staat. Of is de Heilige Geest niet voor iedereen bestemd, bedoeld? Voor iedereen die daarvoor kiezen wil. De Heilige Geest is inderdaad beschikbaar voor iedereen die dat wil, die zich bekeert. Die kan de Heilige Geest ontvangen. Nou, dan zijn we toch wel tot de slotsom kunnen komen dat er toch wel heel veel kennis is over Pinksteren hier. Want de meeste mensen hadden toch elke keer de vraag wel goed. En dan komen we natuurlijk op de vraag van wat is dan de geestelijke les die we uit het plaatjesverhaal kunnen halen. Hè? En ja, dan mogen jullie allemaal ook weer bedenken. Je kunt wat invullen, je hebt niet heel veel letters geloof ik om iets in te vullen. Maar je mag het ook gewoon zeggen als je zegt van nou ik vind dat dit wel een mooie geestelijke les is die hieruit volgt. Zeg maar. Ja? Geef nooit op, geef nooit op. Nou, is mooie. Ja, is een mooie. Ja, zeker. Ja. Is iemand anders die nog een suggestie heeft? Goed gereedschap is het halve werk. Ja, wees behulpzaam. Ja, zelf heb ik natuurlijk wat meer tijd gehad om over na te denken. Ik kwam op de hele volgende mooie les. Als we op eigen kracht vertrouwen, schieten we tekort. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Dus. Maar goed, het is natuurlijk subjectief wat je hieruit leert. Ja. Voorzichtig met elkaar. Mooi, mooi, mooi. Dit is overigens 10, 15 jaar geleden is dit gebeurd. En ja, ik kan niet helpen, maar het is in België was het. Maar, ja. Oké, okay, ook nog, ja. Nou, ik wil toch ook wat uitleggen over verschil en overeenkomst tussen de wet en Pinksteren. We weten dat Pinksteren 50 dagen na het Pascha is, na het paasfeest. Maar volgens de rabbijnse traditie, de Joodse overlevering, wordt ook de wet op de Sinaï 50 dagen na de uittocht naar het eerste Pascha gegeven. Dus toen het volk Israël uittrok uit Egypte. En door de Rode Zee trok en de woestijn in, zeggen ze 50 dagen na die uittocht werd de wet gegeven op de Sinaï aan Mozes. En dat is ook volgens de Joden is dat het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest is niet een christelijke uitvinding, maar dat komt al in Leviticus voor. Het wordt als een feestdag door God ingesteld voor het volk, namelijk een soort oogstfeest. En er wordt gezegd 50 dagen na het Pascha. Pinksteren betekent ook 50 dagen. En dan zie je dus een overeenkomst tussen ja, Pascha en Pasen en dan toch ook de wet op de Sinaï in Pinksteren. Is daar misschien ook nog een overeenkomst of een verschil te bedenken? Nou, als we dan kijken naar wat er gebeurt bij het geven van de wet op de Sinaï, dat staat links, en wat er gebeurt bij als de geest wordt uitgestort rechts, dan zien we links dat als de wet wordt gegeven, dat het dondert en bliksemt. Dat iedereen bang is, want de Heer daalt neer in vuur. En Mozes spreekt en God antwoordt met geweldig stemgeluid, want de Heer was op de top van de Sinaï neergedaald. En als we dan kijken in Handelingen, dan zien we dat daar een windvlaag is. Dat lijkt wel een beetje op donder en bliksem. Ook vlammen verschijnen, een beetje vergelijkbare verschijnselen misschien, die zich als vuurtongen verspreiden. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen in luide toon te spreken in vreemde talen. Ook hier weer het spreken. Waar op de Sinaï God spreekt, zien we dat bij Pinksteren de Heilige Geest gaat spreken door mensen heen. Nou, voordat we verder gaan, mag je proberen op je telefoon een stip te zetten in een poot van deze olifant. Kijken waar de stippen allemaal komen. Ik zie nog een heleboel stippen verschijnen. Maar je ziet dat als je beter naar het plaatje kijkt, en ook als je minder goed naar het plaatje kijkt, dat het toch best lastig is om die poten vast te stellen. Waar zitten die poten nou van die olifant? Dus terwijl we stippen zetten, ook hier weer, omdat we het met z'n allen doen, wat voor geestelijke les kunnen we hieruit leren, uit dit plaatje? Wie heeft een suggestie? Wat zei je?
Niets is wat het lijkt.
Niet zo?
Niets is wat het lijkt.
Ja, dat is een mooie, ja. En dus het mooie van toepassingen is, of lessen, is dat het natuurlijk altijd subjectief is. Het is geen goed of fout, dus alles kan en mag. Is iemand die nog een suggestie heeft? Over wat je hieruit zou kunnen leren?
Wees niet te zeker van je eigen gelijk.
Wees niet te zeker van je eigen gelijk, ook een mooie. Ja, ja. Laat ruimte voor andere meningen en ja. En zelf dacht ik misschien nog aan de Heilige Geest is ongrijpbaar. De werking van de Geest is zichtbaar, maar de Geest zelf niet. Oké, goed. We gaan verder. De wet en de Geest. Als je naar de wet kijkt, dan staat er in het Nieuwe Testament, en zegt Paulus, allen die hun hel verwachten van de naleving van de wet zijn het voorwerp van vervloeking. Want de schrift zegt, een vloek zal rusten op iedereen die zich niet werkelijk houdt aan alles wat in de wet staat. Dus als je goed leest in de Bijbel, dan zie je dat de wet eigenlijk niks goeds brengt. De wet is wel goed, maar het brengt niks goeds voor de mens, omdat de mens die wet niet kan houden. En wat de wet dan zegt is van, ja, als je er niet aan houdt, dan moet God jou veroordelen. Dan rust er een vloek op jou. De wet brengt dan alleen maar de vloek voor jou. En dan staat daar in Galaten over de Geest, maar Christus heeft ons van de vloek van de wet vrijgekocht. Door voor ons een vervloekte te worden. Want er staat geschreven, een vloek rust op iedereen die aan een paal is gehangen. Dat staat dus op de Heer Jezus die aan het kruis wordt gehangen. In Deuteronomium staat dat iedereen die aan een paal of een kruis hangt, dat die vervloekt is. En eigenlijk zegt Paulus dus, dat is dus met Jezus gebeurd. Die heeft aan het kruis gehangen en die is toen vervloekt geweest. Ook al is hij de enige heilige geweest, de enige rechtvaardige, de enige zonder zonde. De enige voor wie de vloek van de wet eigenlijk niet gold. Hij is door aan het kruis te gaan hangen, is hij toch vervloekt geworden. Heeft hij gezegd, doe het maar, vervloek mij maar. In plaats van al die mensen, in plaats van jou en mij, word ik vervloekt. Zo kunnen door Jezus Christus de niet-Joden delen in de zegen van Abraham. En zo kunnen wij door te geloven de beloofde geest ontvangen. En je ziet het contrast tussen de wet die alleen maar vloek kan brengen en de geest die de vloek wegneemt en dat we allemaal daarin kunnen delen. Nou krijgen we een nieuw plaatje. Ook hier weer de vraag, welke geestelijke les kun je hieruit leren? Je kunt het in je telefoon typen of je mag het ook zeggen. Als je iets weet of iets bedenkt. Zicht is bedrog, ja, zeker. Zicht is bedrog. We hadden er natuurlijk ook al niets is wat het lijkt. Gaat alle verstand te boven? Ja, ook een mooie. Soms is het allebei waar. 3 in 1. Ja, dat zijn allemaal mooie suggesties. Waar ik zelf nog aan dacht is dat vanuit de mens kan dit niet. Dit bestaat niet. Maar wat bij mensen niet mogelijk is, is bij God wel mogelijk. En door de Heilige Geest, door het offer van de Heer Jezus, konden mensen gered worden die door de wet naar de mens gesproken niet gered konden worden. Dat zien we, wat er gebeurt. Nadat de wet gegeven is, Mozes is nog op de berg, heeft daar die stenen tafels, met daar de wet gebeiteld door de vinger van God. En dan gaat hij die berg af en dan blijkt dat het volk gezondigd heeft met het gouden kalf. En dan, wat gebeurt er? Mozes slaat die wet stuk in het kamp. Want als Mozes die wet in het kamp had gebracht, dan had God waarschijnlijk gelijk het hele volk moeten uitdelgen, omdat die vloek van de wet dan daarin gebracht was. Maar toch, het volk gaat niet allemaal dood, maar toch wel voor een groot deel. Mozes zei tegen de Levieten: dit zegt de Heer, de God van Israël, God je zwaard om, jullie allemaal. De Levieten waren de enigen die niet meegedaan hadden met het aanbidden van het gouden kalf. Doorkruis het kamp in de volle lengte en breedte en dood iedereen die je tegenkomt, al is het je broer, vriend of verwant. De Levieten deden wat Mozes hun had opgedragen en zo kwamen er die dag ongeveer 3000 Israëlieten om. Dat is wat de wet brengt. Vloek en dood, 3000 mensen. Omdat men niet zich kan, om de mensen zich niet kunnen houden aan wat de wet zegt. En dan, na de toespraak van Petrus in Handelingen, als de Heilige Geest is uitgestort, met nog veel andere woorden legde Petrus getuigenis af en hij deed de dringende oproep: laat u redden uit deze verdorven wereld. Zij die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Die dag sloten zich ongeveer 3000 mensen bij hen aan. En Corrie heeft het vanochtend ook gezegd. En dan zien we datzelfde getal. Niet 3000 doden, maar 3000 levenden. Dan zien we het verschil tussen wat de wet brengt en wat de geest brengt. Ik geef jullie een nieuw hart, een nieuwe geest zal over jullie komen. Het hart van steen zal ik uit je lichaam verwijderen en ik zal er een warm kloppend hart voor teruggeven. Ik zorg dat er een nieuwe geest over jullie komt. Aan mijn wetten en voorschriften zul je je houden. Dat is wat de geest doet. De wet is niet in staat om mensen te redden. Omdat de wet is iets aan de buitenkant en van binnen is de mens verdorven en zondig en geneigd om juist verkeerde dingen te doen en niet God te volgen. En dan zegt God in het Oude Testament al wat hij wil gaan doen, namelijk alle mensen van binnen veranderen. Van binnen een nieuw hart geven door de Heilige Geest. En als het van binnen dan goed zit, dan ga je vanzelf die wet houden. Dan is het niet alleen maar iets wat aan de buitenkant wordt opgelegd, maar dan leeft het van binnen. Nou, we hebben nu een tijdje naar dit plaatje kunnen kijken en dan is natuurlijk de vraag, wat zie je in het plaatje? Zie je een oude man en een vrouw? Of zie je een gitaarspelende man en een vrouw die er naar luistert? Of zie je allebei? Ja, dus veel mensen zeggen beide. Maar dan nog is het zo dat het moeilijk is om beide tegelijkertijd te zien. Dus je ziet of de ene en dan moet je je ogen even anders zetten en dan zie je die andere. Maar zoals met veel dingen, je gaat het pas zien als je het door hebt. Dus ook hier moet je proberen te kijken van, zie ik die gitaarspelende man? Die is vaak het lastigst. De oude man en vrouw zie je wel gelijk, maar de gitaarspelende man die is wat lastiger vaak. Anders gaan we straks, voor degenen die het willen, kan je nog wel een tijdje naar kijken, kun je uitleg krijgen hoe je dat moet zien. Maar veel mensen zien toch allebei. Dat is mooi, dat is knap. En dan is natuurlijk de vraag, wat voor geestelijke les kunnen we hieruit leren? Wie heeft een suggestie? Wat is de geestelijke les die we uit dit plaatje zouden kunnen leren? Ja, u hebt een suggestie? Heel goed, heel mooi. Soms moet je anders leren kijken. Ja. Nog iemand anders een suggestie? Oh ja, jij? Ook heel mooi. Ja, dus dat je niet altijd maar naar de buitenkant moet kijken, maar dat je ook naar de binnenkant moet kijken, want dat dan anders kan zijn. Ja, dat zijn mooie toepassingen. Nou, zo zie je dat we met z'n allen wel ergens komen en dat we zo met z'n allen kunnen bedenken wat we kunnen leren van deze zaken. Nou, dan heb ik nog één plaatje en dan is het klaar. Kijk eens naar dit plaatje. En beweegt het of beweegt het niet? Als je naar het hele plaatje kijkt, volgens mij ga je dan beweging zien. Maar als je naar één stip kijkt, één zwarte stip, dan zie je dat dat deel, dat tandwiel, of die cirkel, stilstaat. Maar de cirkels eromheen, die gaan bewegen dan, denk ik. Tenminste, bij mij is dat zo. Ik weet niet of iedereen dat heeft, maar bij mij gebeurt dat. Als ik naar dit plaatje kijk, dan... Ik denk dat op je telefoon misschien beter gaat, of niet? Ja? Met de telefoon gaat het beter. Want de beamer is niet scherp genoeg om het echt goed voor elkaar te krijgen. Anders vraag je even of je naar de telefoon van je buurman of buurvrouw mag kijken, als je zelf geen telefoon hebt. Dus dan kun je het plaatje ook zien, maar dan zit er beweging in. En dan inderdaad de vraag van, wat kunnen we hieruit leren? Welke les?
Vertrouw je eigen hersenen niet altijd.
Precies, even kijken hoor. Ja, vertrouw niet altijd op je eigen hersenen of eigen inzicht. Jazeker, of... waar stilstand is, vanuit de mens gezien, kan de geest beweging brengen. Ja, zo kun je ook, dat kun je ook zeggen. Hè? Dus, er zijn veel mooie toepassingen mogelijk. Nou, dan hebben we toch vanochtend met z'n allen een beetje deze preek kunnen doen. En kunnen nadenken over Pinksteren en de betekenis daarvan ook voor onszelf. Waar ik het hierbij laten. Amen.